Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Ik ben Paula Seur en mijn gast vandaag is Peter van Leeuwen. Hij is directeur bouw en techniek bij BAM. Dag Peter.
Goedemorgen.
Ja, je werkt al meer dan 30 jaar bij BAM, hè?
Ja, dat is een hele tijd, hè?
Ja, kun je nog wat meer over jezelf vertellen of over je loopbaan in de bouw?
Ja, nou, ik heb in Delft gestudeerd. Heb ik civiele techniek gedaan. Weg- en waterbouw, zoals dat vroeger zo mooi heette. En toen een korte tijd even dienstplicht vervuld. En daarna begonnen met werken in de bouwsector. Heel kort bij een kleine aannemer gewerkt, met dat beviel toch niet zo goed. Toen ben ik heel snel eigenlijk om me heen gaan kijken. Van ik had eigenlijk behoefte aan een bedrijf wat mij vooral kon opleiden. Want ik had eigenlijk een theoretische opleiding vanuit Delft. En de bouwsector heeft wel heel veel praktische aspecten die je eigenlijk alleen in de praktijk leert. Dus ik zocht een bedrijf waar ik me kon ontwikkelen en dat kon leren. Dus toen ben ik gaan solliciteren bij diverse bedrijven, ook nog wel bij ingenieursbureaus, maar dat beviel me eigenlijk niet zo, die gesprekken. En zo ben ik eigenlijk bij een bouwbedrijf terechtgekomen, een groot bouwbedrijf. En dat was toen de tijd HBG.
Oké, en we hebben die hele reeks fusies gehad natuurlijk.
Ja, en BAM heeft op een gegeven moment heel veel bedrijven gekocht. Dus sinds 2001 is HBG onderdeel van BAM geworden. En zodoende ben ik eigenlijk al meer dan 30 jaar bij dezelfde werkgever. Maar ja, zo voelt het eigenlijk niet, want ik heb eigenlijk constant andere banen gehad in dat geheel.
Dat is natuurlijk het mooie van een bedrijf als BAM, dat je ook, of daarvoor HBG, dat je in alle segmenten van de bouw eigenlijk...
Ja, dus ik heb eigenlijk de eerste 10 jaar van mijn werkzaam leven heb ik op bouwplaatsen rondgelopen, als werkvoorbereider, als projectleider. En toen, na 10 jaar, ben ik in het management terechtgekomen, in instantie van een regio van HBG of HBM heette dat ook, utiliteitsbouw. En zo doorgegroeid daarin, zeg maar.
Dus je hebt eigenlijk alles gezien van...
Ja, ik heb veel dingen in de praktijk ook meegemaakt.
Dus oké, en dan heb je 30 jaar achter je, of ruim 30 jaar in deze sector. Wat heb je zien veranderen in die periode? Ik denk dat de laatste jaren is denk ik de energietransitie, hè, vooral als je dan hebt over de techniek, maar ook over de bouw, is de energietransitie een heel belangrijk thema geworden.
Ja, dat is een belangrijk thema, denk ik. En wat je ook wel de loop der jaren hebt zien totaal veranderen, is de digitalisering. Zeg maar. Dus,
het bimmen.
Het bimmen, maar ook wel het hele... Dus toen ik begon met werken, was er eigenlijk... Er waren wel computers, maar daar had je dan wel een soort Excel op. Maar dat was het dan wel. En mailen en dat soort dingen, dat was allemaal nog niet eigenlijk...
Ja, een fax in de bouwketen.
Ja, faxen. Er werd heel veel gefaxt.
Heel veel gefaxt in de bouw.
En dat was ook een soort irritant ding. Daar hadden we ook hele protocollen voor. Wanneer we een fax nog accepteerden, als de laatste wapeningstaafjes nog ons toegestuurd werden, vlak voor de stort en zo. Dus dat was eigenlijk heel veel faxen. En eigenlijk, die fax kwam toen net, begon eigenlijk te komen. En nu kunnen we al niet meer voorstellen dat die er nog was. Maar dat was in het begin bij ons, was dat een nieuwigheidje, faxen. Ja.
Maar heeft nog heel lang geduurd voordat de bouw afscheid nam van de faxen.
Ja, best wel lang. Ja. Dus, maar goed, dan langzaam kwam de computer meer in. Toen kwam het mailen meer in. En uiteindelijk ook het digitale tekenen. En vooral dat heeft wel een behoorlijke impact op ons hele doen en laten.
Ja. Maar toch wordt van de bouw nog wel gezegd dat het een hele traditionele sector is. Waar zit hem dat vooral in? Is dat in de manier waarop jullie met personeel
ik denk, werken? Kijk, een aantal handelingen in de bouw hebben wel heel erg, zeg maar, een soort vakmanschapachtig aspect. Hè. Dus metselen, doe je feitelijk nog hetzelfde als 200 jaar geleden. En dat is gewoon handarbeid. En net zoals het stucadoren of zo. Ja, daar zijn geen machines voor. Dat is gewoon menselijke arbeid. Ja. En daardoor blijft de bouw ook wel een soort traditioneel karakter houden qua imago. En tegelijkertijd...
Want je hebt wel huizenfabrieken nu inmiddels die opkomen.
Ja,
en ziet materialen.
Wel, je ziet een enorme verandering wel gaan naar het denken in meer... zeg maar geprefabriceerd, modulair, dat soort dingen spelen nu heel veel meer als toen. Bijvoorbeeld, toevallig vandaag vieren we dat ook nog, dat er zeg maar de Zalmhaven Toren in Rotterdam, zeg maar klaar is. En dat gebouw was is in
dat is het hoogste gebouw van Nederland, toch?
Ja, ja, dat is 215 meter hoog.
Zo.
Dus dat is net gereed. En nou, fantastisch mooi project. Maar dat was in eerste instantie ontworpen, ter plaatse gestort. Hè? Dus met gewoon traditionele manieren, zoals je nog heel veel ziet in de bouw. En toen hebben wij bij het ontwerp al in die fase gezegd van ja, kunnen we niet overstappen naar prefab? Om allerlei redenen. En een van de redenen voor ons is wel, dan kunnen we fabrieksmatig bouwen. Dus dan hebben we ook op die toren hebben we een soort hijsloods, noemen we dat, gezet. Dat is een soort fabriek. Als je daar binnen staat, heb je geen idee dat je op 100 meter of 200 meter staat. Je werkt gewoon in een fabriek, net zoals je hier op het industrieterrein zou tegenkomen. En in die fabriek worden constant prefab elementen naar binnen gebracht. Waardoor je eigenlijk in een hele geconditioneerde omgeving een hele hoog gebouw gaat maken. En omdat het ook geconditioneerd is, kan je het heel procesmatig benaderen. Dus we deden elke week een verdieping. Elke week ging dat gebouw een verdieping omhoog. Ja. En dat ook de omwonenden...
Je hebt natuurlijk wel die schaal nodig van zo'n groot project, maar ook van zo'n groot bedrijf, om op deze manier te kunnen gaan werken.
Ja, dus dan is het ook wel heel erg projectmatig. En dan kijk je van, kun je zo'n huislood, zeg maar, in relatie tot zo'n project, is dat een wijze, procesmatige oplossing. En dan kan je veel meer in de logistiek gaan denken. Ja. Want bij dat soort projecten ga je ook heel erg in de logistiek, want je zit in de binnenstad, dus wanneer komt de vrachtwagen aan? Je kan niet heel de straat volzetten met vrachtwagens. En door zo'n geïndustrialiseerd proces kan je ook op de uur kan je vrachtwagens laten komen. Zodat er niet iets ontstaat van een enorme overlast gebeuren rondom het bouwen van zo'n toren. Ja.
En zo ontwikkel je die bouwsector eigenlijk per project, hè? Want wat als je zo'n groot, zo'n zalmhaven...
Ja, dat is wel een van de, zeg maar, van de worstelingen van de bouwsector, is dat het nog steeds eigenlijk via projecten gaat. Omdat het heel moeilijk is om te investeren in echte grote ontwikkelingen. En nu zie je langzaam wel in de woningbouw gebeurt dat nu wel. We hebben nu ook een houten fabriek in de woningbouw, waarin we houten woningen produceren. En dat kan je doen om dus door gewoon procesmatig, industrialiseerd te denken en te doen. En het zo ook te verkopen. Zelf ben ik vooral actief ook in de utiliteitsbouw. En dan zie je toch dat er veel meer one-offs zijn. Hè? Dus iedereen ontwerpt zijn eigen mooie stadhuis of ziekenhuis. Of, waardoor je niet kan zeggen, kan je niet gewoon dit kantoor nemen? Want dat is geïndustrialiseerd. Dus daar zit in vraag en aanbod, is het daar moeilijker om te industrialiseren. En daarom proberen we het daar per project te bekijken. En elk project toch langs die... met die bril, zeg maar, te kijken, wat kunnen we dan aanpassen?
Is het niet een idee om het ideale ziekenhuis te ontwerpen en te bouwen en overal te kunnen aanbieden?
Ja, dat is wel een idee, maar wie betaalt het dan? Hè? Dus dan, wij hebben zelf niet het geld om dat te doen, gewoon. Ja. Dus dat is
eigenlijk... Maar op wat kleinere schaal
zeg maar, ook wel modulaire systemen gehad voor kantoren, dat we een soort standaard kantoren hadden, maar ja, het was heel moeilijk te verkopen. Ja, maar mensen willen gewoon iets speciaals.
Ze willen hun handtekening natuurlijk zetten. Hè? Dus ze willen duidelijk een eigen gezicht ook naar buiten.
Ja, dus dat is in de kantoren, ziekenhuizen, zeg maar overheidsgebouwen.
Maar goed, met de moderne techniek kun je toch ook wel, zonder dat het een eenheidsworst wordt, industrieel gaan denken.
Ja, waar wij dus nu veel mee doen op dit moment en proberen te implementeren in al onze projecten, is dat we elementen uit het gebouw halen. Bijvoorbeeld distributiebanen, dat zijn hier ook boven het plafond hier, zitten pijpen, verwarmingspijpen,
daar loopt alle waterstroom.
En eigenlijk heb je in elk gebouw, heb je dat, hè, en ook kabelgoten met kabels erin, in elk gebouw heb je dat. En in elk gebouw wordt dat opnieuw ontworpen. Terwijl wij denken van, ja, als we nou gewoon een soort standaard systeem hebben, niemand ziet het, niemand kan zich er ook aan ergeren qua vorm of zo, dus het is, maar je hebt het overal nodig om gewoon modulaire distributiebanen te maken. Daar hebben we ook een fabriek voor in Veenendaal. En dat proberen we in elk kantoor nu te brengen. Dus we halen componenten uit het ontwerp. Zeggen we, kunnen we dat dan niet geïndustrialiseerd benaderen? En zo zou je dat verder door kunnen gaan met bijvoorbeeld, ja, een van de dingen waar ik zelf altijd aan denk, van in elk gebouw zit een toiletgroep. En nu zetten we dus op duizenden plekken op dit moment in Nederland worden toiletgroepen gebouwd die allemaal weer net anders zijn. Maar overal heb je een toilet nodig. Dus waarom bouw je elke keer een ander toilet?
Eigenlijk zou je het liefst een fabriek hebben waar toiletgroepen,
toiletgroepen
gewoon zo van de band komen.
Ja, en in hotels zie je die beweging al wel met bijvoorbeeld standaard badkamers. Ja, ja. Dan kijk je tegenwoordig al prefab badkamers. die ingezet worden. En zo langzaamaan begint er wel een modulaire zeg maar gedachte te ontstaan van welke elementen in een gebouw kan je maar toch het is industrialiseren.
Meer, ja, het is meer evolutie dan revolutie, ja, krijg ja, ik de indruk, ja, als ik jou zo hoor praten.
Op dit moment wel, ja.
Ja. En zie je dat in de nabije toekomst nog versnellen of veranderen?
Ja, ik denk dat dat...
Hoe zijn de voortekenen daarvan?
De voortekenen zijn wel dat je zal wel moeten, denk ik, door een paar componenten. Is A, dus de duurzaamheid, gecombineerd met modulair, dat is ook weer, weet je, dat kan je het materialen hergebruiken. Hmm. Dus dat heeft met de duurzaamheid is dat een belangrijk component. Dus modulaire systemen helpen daar heel erg bij. En het tweede is natuurlijk, er is een enorm tekort aan arbeidskrachten.
Hmm.
Dus,
ja, daar wilde ik zo nog over
ja, dus dat is een, en dus door modulair te gaan denken en in fabrieksmatige omgevingen dingen makkelijk te gaan produceren, zoals bij zo'n distributiebaan, kan je eigenlijk met minder mensen meer doen. Zeg maar,
en het werkt misschien wel op twee manieren. Want aan de ene kant heb je minder mensen nodig, omdat het meer geautomatiseerd gaat. Aan de andere kant wordt het misschien ook aantrekkelijker voor mensen om in de bouw te gaan werken.
Precies,
of daar een carrière te vinden, omdat het veel technischer is, veel spannender.
Ja, nou ja, daar zit technischer ook wel een wat geconditioneerdere omgeving. Hè? Dus het is natuurlijk nog steeds een beroep wat soms in weer en wind uitgeoefend wordt.
Ja, er zal altijd wel iemand de stijger om.
Ja, dus nou ja, er blijft een deel blijft wel, maar je kan ook proberen zoveel mogelijk. Hè. Wat we bij zo'n huisloods doen is echt op 200 meter hoogte, waar het eigenlijk altijd wel waait en voor je gevoel eigenlijk altijd stormt, om toch een soort omgeving te hebben waarin je in zo'n huisloods eigenlijk heel geconditioneerd normale arbeidsomstandigheden hebt en eigenlijk ook nog 's winters gewoon de verwarming kan aanzetten, zodat het niet vriest.
Ja, je had het net al over de Zalmhaven, die toren. Dat multifunctioneel onderwijsgebouw is ook een mooi voorbeeld, hè, waarin jullie dit soort samenkomen.
Ja, dus dat is een gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En dat is eigenlijk een soort...
MFO 2, hè?
Ja, dus MFO 2, waarin met heel veel, ook in het ontwerp, is daar heel erg zeg maar, nagedacht over duurzaamheidsaspecten. En dat zie je dan ook terug. Dus daar zit er bijvoorbeeld is gestreefd naar dat het energie neutraal is. Daar zit ook een systeem in waarin met natuurlijke elementen, met zon, met wind en met water wordt eigenlijk een ventilatiesysteem georganiseerd in dat gebouw.
Want er is een regenbassin op het dak, hè?
Ja, klopt. Er wordt ook water opgevangen om dat later weer zeg maar, te gebruiken. Een soort zeg maar, opvangsysteem. Maar ook in de gevel zit eigenlijk een soort schacht waarin lucht verwarmd wordt, die dan het gebouw ingebracht wordt, ook op een natuurlijke wijze.
Is dat die zonschoorsteen?
Ja, precies. Ja, ja.
En ook dat mooi woord ook.
Dus het zijn hele mooie ideeën, waardoor je ziet ook dat de ontwerpers, hè, dus want we, als bouwer hebben we natuurlijk ook te maken met architecten, constructeurs, installatieadviseurs. Dus met elkaar ben je aan het zoeken naar nieuwe methoden om gebouwen duurzamer te krijgen. En dat MFO 2 is echt een mooi voorbeeld waarin diverse aspecten daarin naar voren komen.
Ja, ook in het materiaalgebruik bijvoorbeeld en ook het hergebruik van het sloopmateriaal, wat weer wordt toegepast dus in de nieuwbouw.
Ja, een aantal elementen in dat gebouw die zijn hergebruikt van andere panden die op het terrein gesloopt zijn.
Ja.
Dus dan pak je echt materiaal op en dat hergebruik je in een nieuw pand.
En 20 jaar geleden deden jullie dat nog niet?
Nee, dat is eigenlijk... ik moet zeggen, volgens mij gebeurde het toen ook wel eens, maar daar waren we niet bewust mee bezig. Laten we dat zo
of
zeggen.
Of deed stiekem om een goedkope huis te zijn. Dus, en dan had je het gevoel dat je in de tweede hand
staat. Ja, precies. Dus het zal best wel eens gebeuren, maar dat was niet bewust vanuit duurzaamheidsaspecten.
Ja, en is het nu ook nog met een materialen paspoort en dat je weet waar de...
Ja, dat is een beweging die nu langzaam zeg maar opkomt, is gewoon dat je materialen echt gaat volgen. Ja. Ja, dat je weet wat in een gebouw zit, dat je ook weet wat je ermee kan doen, zodat als een gebouw weer gesloopt gaat worden, dat je weet, deze materialen zijn hier gebruikt en die kunnen we dan daar en daar weer hergebruiken. En dat is ook een systematiek waardoor je gewoon veel meer zicht krijgt op hoe je dan hergebruik moet gaan organiseren. Want dat is eigenlijk wel de kunst natuurlijk.
En hoe is nou de verhouding tussen dit soort voorbeeldprojecten, die mooie showcases waarin je dit soort principes al helemaal toepast, en het dagelijks werk van BAM? Zijn het echt een paar van die parels en dat de rest eigenlijk steady gaat zoals het al jaren doen?
Ja, je ziet wel dat het toeneemt. Dus het is niet zo dat elk project vanuit de duurzaamheid bedacht is en op dat punt ook heel veel zeg maar vooruitgang boekt of zo. Er blijven wel zeg maar, aspecten in de bouw die nog steeds veel beter kunnen. Mm. Maar je ziet wel dat heel veel opdrachtgevers zijn er ook heel erg mee bezig. Die willen ook wel daarmee een stap zetten in de, naar een duurzame toekomst. En dus het gebeurt steeds meer.
Ja, en heb je nou het idee dat in de utiliteitsbouw bijvoorbeeld, hè, met dit soort grote projecten, dat je daar meer kan doen op dit terrein dan in de woningbouw bijvoorbeeld? Want in de woningbouw is een enorme vraag, wat natuurlijk ook een enorme kans is, hè, als die miljoen woningen erbij moeten zijn gebouwd in 2030. Ja. Dan is dat misschien ook wel een mooie gelegenheid om dit soort principes veel meer te gaan toepassen.
Ja. In de woningbouw zou je het zien dat dat veel sneller kan gaan, omdat daar omdat je daar wel seriematig denkt altijd. Hè. Dus de meeste huizen in Nederland zijn toch wel of in een flatachtig gebouw of in een rijtje. Dus daar kan je heel erg seriematig denken. Je ziet daar dat de ontwikkelingen daar gaan op dit moment vrij snel. Ja. Nul op de meter woningen zijn eigenlijk heel goed overal te bouwen. Ja. En gasloos is in sommige gemeentes al de norm.
Ja, nul op de meter. Het lukt zelfs om negatief op de meter te bouwen.
Dus
in
de woningbouw gaat het sneller, omdat je daar ook eigenlijk meer werkt vanuit een aanbod. Hè. Je biedt iets aan en mensen kopen het. Ja. En in de utiliteitsbouw is het nog meer de vraag gestuurd. Dus er wordt wat gevraagd en dan wordt het gebouwd. Dus dan zie je dat je met een andere markt te maken hebt. Waardoor in de utiliteitsbouw zit je ook met het samenspel tussen opdrachtgever, ontwerpers en bouwer. Om dan naar een duurzaam concept te komen. Terwijl in de woningbouw maak je als bouwer en ontwikkelaar kan je het eigenlijk gewoon in de markt zetten. En dan wordt het gekocht.
Ja, zou je dat niet ook wat kunnen omdraaien? Dat je steeds meer ook in de utiliteitsbouw veel meer aanbod gestuurd gaat werken.
Ja, nou ja, goed, in de toekomst zal dat.
En waar we het over hadden, over zo'n ziekenhuis. Ja. Van, jullie bedenken een topziekenhuis. Ja. En zeggen van, is het niks voor jullie?
Het is zeker een idee, maar het is nog niet echt van de grond. De eerlijkheid gebiedt gewoon dat het niet echt van de grond komt nog. Die ideeën zijn wel geweest, maar je ziet het nog niet echt in grote mate.
Maar in de woningbouw zie je dat dus?
In de woningbouw zie je het heel sterk. Dat al, heel sterk.
En dus ook met die modulaire bouw en die woningfabriek.
Die houten fabriek, dus beton is natuurlijk een van de grote CO2-uitstoot. Alhoewel we daar ook bezig zijn met innovaties rondom beton wat minder CO2-uitstoot. Dus we zijn daar met wat innovaties bezig. Daar worden ook bij infra al wat proeven mee gedaan. Om op dat manier ook CO2 te gaan besparen.
Ja, de moeilijkheid voor een bouwbedrijf is natuurlijk dat je op allemaal verschillende niveaus met die CO2-uitstoot rekening moet houden. Je hebt je eigen productie, maar je hebt ook de toeleveranciers en je hebt ook het eindproduct wat nog een bepaalde uitstootwaarde heeft.
Ja, dus nee, dat is zeker zo. En dat is ook de discussie die wij nu in het bedrijf echt aan het voeren zijn. En ook stappen nemen is, dus je hebt de scope 1 en 2, zoals dat zo heet. Dat is vooral wat je zelf eigenlijk aan CO2 produceert. Nou, daar hebben we ook echt wel fundamentele doelstellingen gemaakt.
Elektrisch wagenpark
zijn we dus vanaf 1 januari dit jaar bestellen we alleen nog maar elektrische auto's voor leaseauto's. En we hebben ook een doelstelling voor 2026 om 80% CO2 minder uit te stoten door ons eigen productieapparaat, zeg maar. Dus dat is best ambitieus, maar ook wel, als je er goed naar kijkt, ook een haalbare doelstelling. En dan in de scope 3, zoals dat zo heet, zijn dus en de toeleveranciers en dat product die we maken. Hè, dus hoeveel energie verbruikt dit gebouw nu bijvoorbeeld? Dus kunnen we een gebouw maken, eigenlijk leveren, waardoor steeds minder. Daar zit je heel erg in dat gesprek met die ontwerpers, met de opdrachtgevers, om te komen tot de keuze voor de goede materialen, zodat de leveranciers daar duurzaam producten kunnen leveren. En de goede gebouwgebruik, dus de operatie van het gebouw, dat daar zo min mogelijk energie verbruikt wordt, zo min mogelijk CO2 wordt uitgestoten.
Daarvan neem je ook je verantwoordelijkheid als bouwer van het bedrijf.
Ja.
Want je kunt ook zeggen, van dat is verder aan de gebruiker, hoe die zich...
Nee, wij proberen wel bij aanbiedingen ook duurzame dingen in te brengen. Zeg maar, kun je dit niet doen? Zou je dat niet doen? Ja. En waar ik net over had, over die modulaire banen, die staan meestal niet in het bestek. Weet je.
En onderhoud bijvoorbeeld van het gebouw wat jullie hebben afgeleverd. Het is niet zo dat het over de toonbank gaat en dat jullie dan je handen er ook van aftrekken.
Nee, we hebben zelf binnen bouw en techniek hebben we ook een groot deel is bezig met het onderhoud van panden. Een derde van de omzet van ons bedrijf komt uit beheer en onderhoud.
Dus eigenlijk ga je veel meer een langjarige relatie aan met de afnemer van een gebouw dan...
En ook daar zie je in dat je, als je een gebouw onderhoudt, ook al zijn het wat oudere panden, dat je dan in gesprek kan gaan met de eigenaar van het pand. Van joh, dit is je pand, dit is ongeveer de status wat betreft de duurzaamheidskant ervan. We kunnen deze verbeteringen toepassen. Hoe zit je daarin? Ja. Wat wil je zelf als bedrijf? Wat heb je zelf als doelstelling? En wij kunnen daarin in helpen. En dat, aan de ene kant is dat natuurlijk investeren. Aan de andere kant is het ook besparen, want dat scheelt ook een hoop energie.
Maar dat is niet alleen een technisch verhaal. Dat is ook een verhaal over het gedrag van de gebruikers van een gebouw.
Ja.
Dus dan moet je als bouwer al zeggen tegen de gebruiker die jouw gebouw heeft gekocht ooit. Ja. Van, we willen graag dat jullie de thermostaat een beetje lager draaien.
Ja, dat zijn, maar dat zijn dingen, daar gaan wij nog niet over.
Zover gaan jullie nog niet.
Nee. En misschien komt dat ook wel nooit. Misschien is dat ook wel goed ook, denk ik.
Ja, goed. Maar ook in eigen huis, hè, heb je natuurlijk... Ja, de bouw is uiteindelijk mensenwerk, hoeveel je ook automatiseert. Het is in hoge mate mensenwerken natuurlijk. Welke eisen stelt dat aan het leiderschap in de bouw? Je bent directeur bouw en techniek. Heb je dat ook zien veranderen met die verduurzaming, met die automatisering, met ook die krapte op de arbeidsmarkt?
Ja, nou, je ziet gewoon dat vanuit het leiding van een bedrijf moet je wel uitstralen dat je dit soort elementen belangrijk vindt. En dat je ook mensen aan je bindt die daarmee aan de gang gaan. Die je ook aan de gang zet van, joh, jullie zijn eigenlijk... een deel van je taak is gewoon om dit invulling te geven. Mm. Dat je daar ook de tijd voor geeft en ook wel soms ook de middelen. Hè? Dus wij investeren op dit moment ook rondom duurzaamheid echt heel bewust in het uitdenken van welke elementen moeten we doen om bijvoorbeeld die 80% CO2 te besparen. Dus er zijn gewoon mensen voor vrijgemaakt die ook alleen maar hiermee bezig zijn en met plannen komen, waar vaak ook investeringen aan zitten. Die we dan ook accorderen en zeggen van, nou, dat is een goed plan, dat gaan we gewoon doen. Dus het is een wisselwerking tussen de mensen, er is tegenwoordig steeds meer interesse, vooral jonge mensen zijn heel geïnteresseerd in het duurzame karakter van het bedrijf, van de sector, van innovaties tot het punt. Die willen daar heel graag bij aansluiten, graag ook helpen. En vanuit de leiding van het bedrijf moet je het heel erg, zeg maar, stimuleren gewoon. Van, kom op met je ideeën, want het is natuurlijk zo... dat je juist die groep mensen, die zitten daar heel gemotiveerd in.
Ja.
En dan moet je eigenlijk gewoon gebruiken, want het is fantastisch wat die mensen voor ideeën hebben.
En merk je nu al, Peter, bijvoorbeeld dat jonge vrouwen ook meer belangstelling krijgen voor een loopbaan in de bouw?
Ja, je ziet wel dat het langzaam het aantal neemt toe. Maar het is nog wel, laten we zeggen, dat is nog wel een worsteling voor ons om steeds meer... diversiteit te krijgen in ons personeelsbestand.
Want is dat wel een speerpunt voor jullie?
Bij ons is dat echt een... daar staan ook gewoon doelstellingen op, zeg maar.
Maar die is misschien wel lastiger dan die 80% CO2-reductie.
Ja, nou ja, ik moet zeggen, er komen steeds meer vrouwen in onze sector, gelukkig. En ook in het management, dus in mijn eigen managementteam heb ik ook 2 dames zitten. En dat is gewoon heel erg goed voor de diversiteit ook van het... Van de beslissing, zeg maar, dat je alle aspecten meeneemt. En ja, door die diversiteit kom je volgens mij ook tot betere beslissingen uiteindelijk.
Zeg, en als je nu 5 jaar vooruit kijkt, hoe staat de bouwsector, of hoe staat BAM er dan voor?
Nou,
is dat heel anders dan wat we nu zien?
Ja, ik denk wel dat de sector echt op een soort kantelpunt staat. Mede omdat de maatschappelijke druk op het onderwerp duurzaamheid is echt veel groter als een paar jaar geleden. Je ziet natuurlijk dat wat je bij Shell gezien hebt met de Milieudefensie, die echt een rechtszaak begint, is dat er een soort maatschappelijke druk komt om van niet van afwachten, maar van je moet proactief worden. Je moet jezelf dwingen en in gesprek gaan met je klanten, met je toeleveranciers en met jezelf, van wat kunnen we doen? En ook een beetje redeneren vanuit het ideaalbeeld, wat willen we doen?
Ja.
Hoe willen we eigenlijk dat onze toekomst eruit ziet?
Ja. Maar ook misschien hoeveel risico kun je dragen als bouwer bijvoorbeeld? En hoeveel risico moet er bij de opdrachtgever komen te liggen? Ik denk dat, wat anders, het worden ook zulke kostbare projecten op deze manier, dat je daar misschien ook heel anders naar moet gaan kijken.
Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook wel het goede is, dat zie je nu ook wel in de nieuwe regering. Die heeft ook best wel veel miljarden uitgetrokken voor duurzaamheid. En nou ja, ik hoop dat dat ook voor een deel in de bouw, geïnvesteerd gaat worden. Zodat je het met elkaar kan doen. Want er zit een hoop investering achter. En tegelijkertijd ook hopen we ook dat mensen geïnteresseerd blijven in technische beroepen natuurlijk. Hè, want dat is wel ook wel een aspect. Hè, wat iedereen ook wel ervaart. Is gewoon. Ik heb ook een warmtepomp besteld thuis, maar het duurt wel even voordat die komt. Zeg maar.
Oh, bij mij zit hij er al in.
Ja, dat is heel goed.
Ik heb, diep in de grond, 80 meter gaat hij de grond in. Dus nee. Dankjewel Peter van Leeuwen.
Dankjewel.
Fijn dat je ons inzicht hebt willen geven in jouw mooie vak.
Ja, graag gedaan.
Ik ben Paul de Seur. Dank jullie wel voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.